Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Antoinette Huurnink. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Fini van Zoelen voorgaat. Wij groeten de luisteraars van de cd en de website. De organist van morgen is Bram van Oort. De lector deze morgen is Ise Vredegoor. En de koster van morgen is Ab Garretsen. De opname wordt verzorgd door Piet Veraat. De bloemengroet gaat vandaag naar de heer Jan Burgers in Tolwijk. Gisteren zijn de bloemen gebracht naar mevrouw Ellie Gosselink. Ze verblijft momenteel voor revalidatie in het intermezzo in Dieren. Op zaterdagavond 17 augustus om 19:30 wordt er een oogstdankviering gehouden in de Veldkapel te Baak. Dominee Hubertien Oosdijk en Harry Schreven gaan voor in deze dienst. Voor de muzikale omlijsting zorgt Nieuw Leven. Bij slecht weer zal er uitgeweken worden naar de Remigiuskerk in Steenderen. Dat hopen we natuurlijk niet. U bent van harte welkom. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor zomerzending Pakistan door Kerk in Actie. In Pakistan vormen christenen een kleine meerderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen ook regelmatig zeer kritische vragen over het geloof. In Kerk in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en laat ook zien hoe je als christen zich staande kunt houden. Jaarlijks doen er ruim 6000 mensen mee aan deze training, waaronder veel jongeren. Zondag 18 augustus om 10 uur is er weer een kerkdienst in de Remigiuskerk, waarin Herman Haan voor zal gaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Wil u vragen te gaan staan?
Wij zingen ons interlied, Psalm 84, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
We willen een ogenblik stil worden voor de Heer onze God. Geliefden, onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand in ons leven begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus, de verrezen Heer, en van de Heilige Geest. Amen. Wij bidden om Gods ontferming, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. We beamen dat zingend met het Kyrie in de liturgie. En aansluitend zingen wij Gods lof met de woorden van lied 304, ons Gloria-lied. Laten we bidden. Heer, open mijn hart. En verdrijf daar het donker door uw licht. Maak mij tot een ontvankelijk mens, dat ik zien kan en wil wie in nood leeft. Dat ik de stem hoor van wie lijdt en me daar niet voor afsluit. Help mij uw stem te verstaan op de plaats waar ik leef. Of het nu goed met me gaat of niet. Of ik nu jong ben en in de kracht van mijn leven of oud. Of ik nu gezond ben of ziek. Dat ik mag ontdekken wie ik voor u kan zijn. Zodat uw rijk van liefde en vrede, van gerechtigheid en verzoening, gestalte krijgt onder ons mensen. Zo bidden wij zingend. We mogen overgaan naar de dienst van de schriften. Laten we bidden bij de opening ervan. Lieve Heer, wek uw woord tot leven. Dat het geen dode letter voor ons is, geen routine, maar dat het ons in vuur en vlam zet voor u, ons hoogste goed. Ga als de zon over ons op en zegen ons met uw Heilige Geest. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Wij gaan het kinderlied nu zingen. U hebt het op een velletje uitgereikt gekregen. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Lennart nu volgens mij het lantaarntje halen. Want Ine heeft al verteld dat Willem, Kasper en Lennart in elk geval vanmorgen hier zijn. Ik kan me nog herinneren, 5 jaar geleden dat jullie er ook al waren, maar behoorlijk groot geworden natuurlijk. En er zijn misschien nog wel meer kinderen. Jullie gaan nu met Ina mee. Nou, veel plezier en een mooi verhaal als Ina wel toevertrouwt. Even iets erin, heel kort, even iets ter inleiding zeggen. En we volgen het leesrooster, dat doet u meestal ook hier in Steenderen. En het leesrooster laat ons vanmorgen kennis maken met 2 vrouwen, 2 moeders, die vechten voor hun kind. Het ene kind is ernstig ziek, het andere kind is al overleden. Over hem gaan we dus nu 2 gedeelten lezen. Isa die leest uit 2 Koningen 4. 2 Koningen 4 vanaf vers 8.
Nee, zo gaat het. Elisa en de vrouw uit Sunem. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen zijn man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht, Gesagi, de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gesagi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gesagi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen, in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te midden van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gesagi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gesagi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan. Elisa zei tegen haar, Vandaag, over een jaar, zult u een zoon in uw armen houden. Nee, ware godsman, antwoordde ze, spiegel uw dienares toch niks voor. Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling, mijn hoofd, mijn hoofd! De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar kom direct weer terug. Tot zover deze lezing.
We zingen Psalm 43, vers 3, 4 en 5. 43, 3, 4 en 5. Doorgaande lezing uit het evangelie naar Marcus is Marcus 7 vanaf vers 24. Aansluitend zingen wij, u komt de lof toe. Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis. En hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel. Er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had, naar hem toe. En zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar: eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde: heer, de honden onder de tafel eten toch maar de kruimels over die de kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar: omdat u dit zegt, ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de onreine geest verdwenen te zijn. Tot zover de lezingen. Aansluitend aan de verkondiging luisteren wij naar orgelspel en daarna beleiden wij ons geloof, zingen wij God toe met het lied van lied 725. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. 2 Koningen 4 maakt deel uit van een cyclus van verhalen over de profeet Elisa. Maar als je goed luistert, is niet Elisa de hoofdpersoon, maar een vrouw die een diepe indruk bij je achterlaat, bij mij tenminste. De Tsunamitische. De tekst spreekt letterlijk van een grote vrouw, God staat in de grondtekst. De vertalers hebben er voornaam van gemaakt, voornaam. Dat zal ook wel kloppen, want hij zal wel tot de gegoede kringen hebben behoord. Maar daarmee is niet alles gezegd. Groot, dat wil zeggen een vrouw van formaat. Een vrouw om u tegen te zeggen. Allereerst omdat ze een bijzonder gastvrij mens is. Een deugd, dat weet u, die hoog aangeschreven staat bij de God van Israël en bij Jezus Christus en hopelijk ook bij ons allen. Deze vrouw stelt aan haar man voor om voor Elisa, hij komt nog wel eens door hun dorp blijkbaar, om voor Elisa een onderdak te bieden. Ze heeft gemerkt namelijk dat Elisa een heilige godsman is. Laat het duidelijk zijn, ze doet het niet om er beter van te worden. Helemaal niet, want als Elisa haar laat vragen of hij iets voor haar kan doen, dan zegt ze heel absoluut: nee, ik woon in het midden van de volk. Met andere woorden, met mij gaat het prima, ik heb helemaal nergens behoefte aan. Het is van haar kant een belangeloze dienst aan de heilige God van Israël en zijn profeet. Gratis voor niets. Ik vind het heel mooi dat ze ook gepaste afstand bewaart. Ze laat voor Elisa een kamer boven op het platte dak bouwen. In het Midden-Oosten hadden ze allemaal platte daken. En hij kan dan via de buitentrap naar zijn kamer toe. En ze richt voor hem een kamer in met alles wat een mens nodig heeft. Het hoeft niet luxe te zijn. Een bed, een stoel, een tafel en een lamp. Zodat hij zich kan bijlichten. Daar mag hij zich terugtrekken en even uitblazen en tot rust komen. Hij zal in dit huis geen last hebben van nieuwsgierige pottenkijkers. Wat een verademing, vind ik. Als je dat vergelijkt met onze tijd, onze samenleving. Privacy is er eigenlijk helemaal niet meer, laten we wel weten. We weten alles van elkaar. We willen ook alles van elkaar weten. Overal en van alles maken we filmpjes en we gooien het op internet met een cancelcultuur tot gevolg. Deze vrouw houdt gepaste afstand een weldaad. Groot is deze vrouw ook nog in een ander opzicht. Tussen de regels door hoor je van een groot verdriet in haar leven. Zij heeft geen kind en haar man is oud. En dan is het ook nog een man waar ze blijkbaar weinig aan heeft. Als het kind later doodziek op het veld is, want ze gaan kijken bij zijn vader bij de oogst, dan laat die vader het kind naar huis brengen en hij doet alsof er verder niks aan de hand is. Hij gaat gewoon door met de oogst. Ja, dat is al niet zo erg invoelend van die vader, zou je kunnen zeggen. De vrouw is kinderloos. Dat kan een zware last zijn en dat is ook een groot verdriet. Het kan ook een groot verdriet zijn, ook in onze tijd en zeker toen. Een vrouw zonder kind was in Israël een vrouw zonder toekomst, als het ware een getekende en een afgesnedene van al die generaties die nog zouden komen. In Israël extra belangrijk omdat men de Messias verwachtte. Wie weet hoezeer deze vrouw eronder geleden heeft. Misschien heeft zij haar knieën wel stuk gebeden om een kind. Wie zal het zeggen? Maar tenslotte is ermee toch in vrede en in het reine gekomen. En wat ze heel bijzonder vindt, is niet verbitterd geraakt. Ze heeft haar openheid en haar gastvrijheid weten te behouden. Ze heeft aan haar leven een andere, een zinvolle betekenis weten te geven en staat zich niet blind, niet meer blind op dat enige mis. Dat getuigt mijn inziens van geloofskracht en levenswijsheid. En de profeet, hij maakt dankbaar gebruik van het aanbod van deze vrouw. En elke keer als hij op doorreis is, neemt hij zijn intrek in die bovenkamer en geniet hij gastvrijheid in dat goede huis. Wat opvalt, het zal u ook wel opgevallen zijn, we hebben niet het hele verhaal gelezen omdat het erg lang is, dat Elisa zo stug en onaardig is en zo heel erg afstandelijk. Hij communiceert niet rechtstreeks met zijn gastvrouw, maar hij doet het via Gehazi, zijn knecht. Dat heeft volgens mij niets te maken met arrogantie of hoogmoed, maar moet begrepen worden vanuit die cultuur. Nog altijd is het zo dat in een orthodoxe synagoge de mannen apart zitten van de vrouwen. Vrouwen zitten in orthodoxe synagoges, Joodse vrouwen, op een galerij en kunnen van daaruit de gang van zaken volgen. Niet anders vind je dat natuurlijk in de islam. Een orthodoxe Jood zal een vreemde, hem onbekende vrouw ook nooit een hand geven, want hij kan menstrueren en dat kan hem onrein maken. Zoiets kan nogal wat misverstanden en irritatie opleveren. Ik denk wel eens, we zouden gebaat zijn bij een soort handboek waarin alle verschillende gebruiken in de culturen en in de godsdiensten worden uitgelegd. Dan hoeft niemand zich zomaar beledigd te voelen, zo nodig en onnodig. Afstand tussen mannen en vrouwen, je mag namelijk niet in verleiding komen en niet in verleiding brengen. Ja, wat moet je daarvan vinden? Wij vinden dat erg overdreven in Nederland. En wij zouden dat graag anders zien. Misschien toch iets om over na te denken. In onze schaamteloze, geseksualiseerde samenleving, waar second love, vreemdgaan gepromoot door internet, inmiddels eigenlijk, volgens mij, als ik het goed begrijp, vrij algemeen is. Nou, dat is wel de andere kant van het al te prutsen. Maar waar we nu mee bezig zijn in Nederland, je kunt je afvragen of we daar nou zoveel mee verder gekomen zijn. Ik denk het niet. Een heel andere vraag die mij bezighoudt, dat is deze. Waarom moet Elisa zo nodig de met moeite bevochten vrede van deze vrouw ondersteboven halen? Waarom belooft hij haar een kind eigenlijk? Zij vraagt daar niet om. En de Heere God heeft het hem ook niet ingegeven. We horen niks van een woord van God die zegt, nou, stap naar die vrouw toe en zeg haar dit en dat. Nee. Is het bij Elisa soms moeite om te ontvangen? Zou kunnen. wil hij per se iets terugdoen voor die vrouw. En ons spreekwoord zegt, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Maar dan moet je soms ook wel mee oppassen. Weet Elisa eigenlijk wel wat hij overhoop haalt in het leven van deze vrouw? Je kunt je dan ook iets van haar ontsteltenis begrijpen als ze uitroept, nee, man God, spiegel me niet voor, houd me niet voor de gek. Het is niet fijn en niet leuk als een oude wond weer wordt opengereten. Maar hoe het ook zij, de vrouw raakt zwanger en na een jaar baart zij een zoon. En er is niet veel fantasie voor nodig om ons voor te stellen hoe dolgelukkig ze met dit kind is. Als het opgroeit, gaat het een kijkje nemen bij zijn vader die met de oogst bezig is en zijn arbeiders. Het is heet, de zon brandt genadeloos, maar het werk gaat door. De jongen wordt getroffen door een zonnesteek. Mijn hoofd, roept hij tegen zijn vader. En die laten we naar huis brengen, naar zijn moeder. En hij zit op haar schoot en diezelfde middag sterft het kind nog. De tekst is uiterst sober. Maar alles komt nu in beroering. Kinderen horen hun ouders te overleven en niet ouders hun kinderen. Er is zoveel wat in deze wereld niet deugt. Maar dit deugt bij uitstek niet. En dan nog iets waar deze vraag jong gevraagd heeft, dat wordt haar nu afgenomen. Het kostbaarste wat ze heeft. Dit is eigenlijk veel erger dan die kinderloosheid. Daar had ze vrede mee gevonden. Maar dit, nee, hier zijn geen woorden meer voor, hier is ook geen troost meer. Zeer kordaat neemt ze nu haar maatregelen. Ze pakt het kind op, legt het boven op het dakterras, op het bed van Elisa. Ze laat een van de knechten komen met een ezel en zo hard die ezel kan, gaat het naar de man Gods op de berg Karmel. Nu zal zij tot het uiterste gaan. Nu er dit onrecht is aangedaan, al moet ze hemel en aarde bewegen, ze zal van geen wijken weten. Bitter bedroefd stort ze zich aan Elisa's voeten. En ze spreekt maar een enkele woord, maar het is wel sprekend genoeg. Heb ik soms een zoon van mijn Heer gevraagd? Zei ik niet, bedrieg me niet. Elisa ziet de volle ernst van de zaak. Hij is enorm geschrokken, want God houdt zich verborgen. God heeft het hem niet bekendgemaakt. En Elisa weet zich geen hemelse raad. Hij staat met de rug tegen de muur. De vrouw neemt er geen genoegen mee dat hij Gehazi stuurt. Nee, de profeet zal zelf meegaan en hij gaat mee. Elisa komt in het huis, gaat naar boven, gaat naar zijn kamer, gaat niet op een stoel zitten toekijken, sluit de deur achter zich en hij gaat op het kind liggen, bovenop, mond op mond, ogen op ogen, handen op handen en probeert het kind warm te maken. Wanhopig is Elisa en hij doet wat in zijn vermogen ligt. Hij beent de kamer op en neer en nog een keer gaat hij op het kind liggen. En dan niest het kind 7 keer. En het ontwaakt. En het wordt teruggegeven aan de moeder. Wat een verhaal, gemeente. Indrukwekkend, maar ook huiveringwekkend. En ook gevaarlijk. Het is namelijk niet zomaar toepasbaar op ons leven. Dat snappen wij ook wel. Of het moest zijn dat het ons leert om te bidden op de rechte wijze. Heel veel zaken in ons leven waar we het moeilijk mee hebben, waar we niet mee klaarkomen, die zullen we zelf moeten oplossen of daar vrede mee moeten vinden met de hulp van God, dat zeker. Je mag niet zomaar allerlei wonderen van God verwachten. Zoals deze vrouw in de trein is gekomen met het feit dat ze geen kinderen had. Bidden leert je vooral, dat is het eerste, om vrede te vinden, wrok en haat uit je hart te weren en de liefde te bewaren, ook in de meest donkere en aangevochten tijden. Maar soms, als wij met de rug tegen de muur staan, kunnen wij niet ver genoeg gaan in onze aanklacht, in het aanhouden bij God, zodat hij er niet meer omheen kan. Zodat hij linksom of rechtsom of datgene geeft waarmee we verder kunnen, wat het dan ook is. Het hoeft ook niet altijd precies de verhoring van ons gebed te zijn. Soms geeft God aan andere dingen, waardoor we toch weer toekomst zien en de weg zich opent. Luther, die zei, zoveel je gelooft, zoveel heb je. Dat geding, lieve mensen, is een strikt persoonlijk geding tussen God en ons. Er is niemand die ons hier de weg in kan wijzen. Wat voor de een geldt, hoeft zeker niet voor een ander te gelden. Er is geen recept, geen algemene regel. Het is een weg die je persoonlijk hebt te gaan. Ik geloof dat het gebed een ongehoorde kracht is in ons leven. Niet voor niets trok Jezus zich regelmatig terug in de eenzaamheid, omdat hij het nodig had om tot God te bidden. En als Jezus het dan nodig had, hoeveel te meer wij? Geloven wij er nog in? Dat is de vraag. Geloven wij er nog in de kracht van het gebed? Doen we het nog? Of denken we heimelijk, ach, God heeft zoveel aan zijn hoofd. Het heeft allemaal geen zin om met mijn kleine leven aan te komen. Of misschien geloven we überhaupt niet meer in God. Of zien we God als een soort universele kracht. Ja, hoe moet je die nog aanspreken? Het is onze opdracht, onze roeping en onze hoogheid om Gods aangezicht te zoeken en te blijven zoeken. Om het te blijven doen in alle omstandigheden. Om hem weg te roepen uit zijn verborgenheid. Om hem aan zijn woord en zijn beloften te houden. En soms betekent dat gewoon vechten met God. Vuisten naar de hemel ballen, zoals Job het deed. En zoals we dat ook zien bij die Syrofenicische vrouw. Die vrouw in het evangelie. Die alles pikt van Jezus tot met de grootste beledigingen toe. Dat ze met een hond wordt vergeleken. Een hond was een schurftig dier. En niet de leuke huisvriend die wij hebben. Maar ze houdt stand. En ze pareert hem met zijn eigen woorden. Al moeten wij er hemel en aarde voor bewegen, God wil gezocht worden. En soms zullen wij en kunnen wij tot het uiterste gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Amen.
Thank you.
mogen overgaan naar de dienst van de gebeden en de gaven. Er is voorbeden gevraagd voor Willem van der Spoel. Willem van der Spoel kreeg een ooglenslaslating. Hij is naar Nijmegen gebracht en ze hebben hem geopereerd, maar dat gaf complicaties. En ze hebben op een gegeven moment allerlei artsen over het hele land geraadpleegd wat ze moesten doen. Zeer gecompliceerd, het viel pijn en het is heel erg spannend. We willen voor hem bidden om kracht en om Gods genezende nabijheid. Laten we danken en bidden. Dank u, Heer, voor deze nieuwe dag. Dank u dat de dag het wint van de nacht. Dat het licht het wint van de duisternis. Dat we hier mogen zijn, in deze prachtige kerk, waar nog de wolk gebeden hangt van wie ons zijn voorgegaan, zoals het mooie lied het zegt. Dank u dat we mogen zingen en van het orgel genieten. Open ons de ogen voor zoveel wonderen om ons heen. Zo bidden wij zingend. Dank u dat u aanspreekbaar bent en wacht op ons en ons gebed. Ook met onze vragen, onze woede soms, onze gevoelens van machteloosheid, onze twijfels, kunnen wij toch nergens beter terecht dan bij u, de levende God. Doordring ons daarvan en geef dat u steeds meer de kern van ons bestaan wordt. Zo bidden wij zingend. We bidden voor de kinderen van deze wereld en hun moeders. De kinderen die de prijs betalen van het geweld en de oorlogen die volwassenen denken te moeten voeren. Voor de kinderen in Gaza, in Soedan, aan de grenzen van Amerika, in de vluchtelingenkampen her en der op de wereld. Zonder voldoende voedsel en water, zonder voldoende medicijnen, zonder gelegenheid om naar school te gaan. Voor die kinderen zonder toekomst bidden wij. En voor hen die in ons eigen land zijn geworteld van geboorte af aan en die toch worden uitgezet. Zo bidden wij zingend. Heer, we blijven roepen om vrede, soms tegen beter weten in, lijkt het wel, om uitkomst. Dat er licht mag dagen in die donkere tunnels van oorlog en geweld, waar alleen maar verliezers zijn en waardoor de haat generaties lang zal doorwoekeren. O ja, juist in Israël hopen wij op een andere geest die er gaat waaien. Al zien wij ook de dreiging van Iran en zijn vele tentakels om Israël van de kaart te vegen. Ontferm u over Joden buiten Israël die onder toenemend antisemitisme te lijden hebben. Zo bidden wij zingend. O Heer, zegen uw kerk, ook hier in Steenderen. Dank u voor alle creativiteit, liefde, aandacht voor elkaar, het werk van de kerkenraad en de predikant. En wees met hen die een moeilijke tijd doormaken vanwege ziekte of zorgen of uitslagen die nog komen. Heer, vanmorgen willen wij u in het bijzonder bidden voor Willem van der Spoel in het ziekenhuis in Nijmegen en voor zijn vrouw en kinderen. O Heer, wees met hem in deze vreselijk moeilijke tijd. Ogen die zijn toch zo ontzettend belangrijk. O Heer, wij bidden u en wij smeken u om wijsheid bij de artsen en om het herstel dat u kunt geven. O Heer, mag er in dit alles ook de vrede zijn en het vertrouwen dat u hun leven leidt. En we bidden in deze stilte voor allen die wij nu in ons hart hebben en die wij graag aan u aanbieden om uw ontferming. O Heer, draag ons en onze gebeden op uw hart. Alleen omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
We zijn weer terug. We hebben het vanmorgen gehad over Jezus is het levende brood. Nou, het Bijbelgedeelte wat u gelezen heeft ging ook over brood. Maar wij hebben met name gekeken naar dat Jezus zichzelf aanbiedt als het levende brood. We hebben het Bijbelverhaal gelezen uit Johannes. En de mensen vragen daar om een teken. Want Mozes heeft in de woestijn ook een teken gevraagd aan God toen de Israëlieten honger kregen. En dat was het manna. Nou, we hebben het verhaal heel goed gelezen en de jongens moesten ook heel goed opletten. We hebben uitleg gekregen wat is manna en waar waren de Israëlieten en dat soort dingen. En wat hebben we daarna gedaan? Kom maar even. Wacht even, laat zien. We hebben een bingovel ingevuld. Niet met cijfers, maar met antwoorden uit het Bijbelverhaal. Dus ze moesten echt heel goed luisteren en in je oren knopen waar hebben we het over gehad. En elke vraag die gesteld wordt, kon je een vakje aankruisen. En wat winnen. Lekkere chocola.
Oké. Dankjewel. Dankjewel, Ina. Ik begrijp dat de inzameling aan het eind is nog steeds, vanwege corona. Ja, het is gebruik en zo blijft het dus. Ja. Wij gaan ons slotlied zingen en dat is lied 1009, eigenlijk een bede om vrede. 1009. Het is altijd weer voor mij een feest om in deze kerk te zijn, om bij u te zijn, te genieten van het orgel. Heerlijk om hier nog weer eens te mogen zijn. Dank. Wij mogen deze zonnige zondag ingaan met hoop en vertrouwen en het geloof dat God aanspreekbaar is. Verhef uw hart en tot God gaat heen in vrede. En weet u gedragen door de zegen en de kracht van onze God, de eeuwige, de enige, de allerhoogste. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u, met jullie allen.